Dit is Bakkie Media. Vandaag vanuit het hoofdkantoor van de persgroep /DBG Media. Mijn naam is Thijs van Dijk.
Ja, en mijn naam is Daniel Kok, nog steeds. En ik val gelijk met de deur in huis, Thijs. Je weet, ik heb een zoon, Govert, van 8 jaar. En die kwam naar mij toe en die zegt, pap, ik moet een spreekbeurt gaan geven en ik wil die van mij doen. Hey, ze zeggen niet spreekbeurt geven, dus spreekbeurt doen. Ik doe hem over robots.
Ik doe hem over robots. Maar dat is toch wel logisch voor zo'n jong kereltje. Ik bedoel, ik weet nog dat ik 8 jaar was. Dat is ook lang geleden, omdat ik natuurlijk als jonge millennial ben. Maar mijn spreekbeurt, een van mijn eerste, ging over dinosaurussen. Bij mij waren er nog geen robots. Ik kon niet eens over robots praten.
Ja, dat is natuurlijk wel anders op dit moment. Hè? En onze Govert, of mijn Govert, die begon net als jij ook als een dino-fan. Daarvoor waren het, geloof ik, olifanten en daarvoor waren het koeien. Maar hij begon als dino-fan. Maar sindsdien kwamen Ninja Go langs en Star Wars.
Mandalorian.
De Mandalorian en Fortnite heeft ook een robot skin. En ik weet niet of je het weet, vast niet, maar er is ook een kleuterliedje. Robbie Robot. Mijn naam is Robbie Robot. Ik ben gemaakt van staal. Mijn ogen zijn 2 lampjes. Dat vind ik heel mooi.
Nou, we zitten er helemaal in, Daniel. Goede aftrap. Lekker. Dus, dames en heren, voor de duidelijkheid. Wij hebben het vandaag in Bakkie Media over robots. Maar ook over kunstmatige intelligentie. Wat in de volksmond in ons vak ook wel AI of Artificial Intelligence wordt genoemd. Ja. Fantastische afkorting aflevering natuurlijk. En nog wat andere termen om lekker de bullshit bingo verder te gaan. Machine learning. Hyperpersonalisatie. Nou Daniel, volgens mij ben jij hier ook wel dol op, hè, deze afkorting.
Ah, absoluut, absoluut. En om al die dingen te behandelen moeten we natuurlijk hartstikke snel doen. Het wordt een beetje een ADHD-robot aflevering.
Een Tesla Speed Insane Mode robot. Maar het kan natuurlijk ook zijn, dames en heren, dat het vandaag 20 minuten wordt. Zoals jullie wellicht van ons gewend zijn, wij praten graag. Anyway, om bij robots stil te gaan staan. Die spreken enorm tot de verbeelding. Niet alleen bij jouw zoontje Govert, maar ook bij mij. Maar waarom is dat nou eigenlijk, Daniel?
Waarom spreken robots tot de verbeelding? Nou, zou het niet gewoon te maken hebben met de creatie van leven, het scheppen van leven, weet je? Of,
God wist dat het goed was.
Nou ja, voortplanting, weet je? Het recreëren van humanoid super creatures, weet je wel? Frankenstein hebben we natuurlijk gehad, we hebben Iron Man gehad.
Daar ben ik ook fan van.
Die heeft dan zo'n soort nucleaire kern in zijn borstkas.
Hij is wel dood, dat is wel jammer. Oh, sorry, spoiler alert. Hij is wel dood gegaan in Endgame van Avengers. Dus ja, het is wel heel zielig.
Nou ja, maar goed, dit soort dingen vinden wij natuurlijk wel heel erg interessant als het gaat over het scheppen van leven.
Maar eigenlijk, als ik jou zo goed begrijp, gaat het dus indirect ook wel over seks.
Nou ja, soort van wel. Als je leven creëert, maar technische seks. En als je het hebt over zelffunctionerende, nadenkende levensvormen, dan gaat het eigenlijk beyond seks. Dan wordt het bijna godlike.
Dat doet me wel denken aan een legendarisch interview van Stephen Fry. Wat ging over artificial intelligence. Kijk dit vooral ook terug in de show notes, mocht je het niet gezien hebben. Stephen Fry maakt namelijk een hele duidelijke parallel met de Griekse mythologie. Wat natuurlijk ook heel erg interessant is, maar ietsje terug in de tijd, iets meer geschiedenis. Zoals wij namelijk machines scheppen nu met zelfdenkend vermogen, kunstmatige intelligentie. Zo schiep Prometheus de mens. De cruciale vraag in dit verhaal is of Prometheus de mens het vuur moest geven. Het innerlijke vuur van zelfbewustzijn, creativiteit. En die vraag is natuurlijk anno 2019 best wel opportun. Die moeten we gaan beantwoorden. Willen wij als mensen, onze computers, chatbots, robots, menselijke vermogens gaan geven, Daniel.
Dit verhaal van Stephen Fry is echt te gek. Dus ik kan echt iedereen aanbevelen om dat even te kijken. Weet je, in dit verhaal, in de Griekse mythe, wordt Prometheus, hè, zoals ik hem noem, Prometheus.
Ja, ik
Prometheus,
ben meer van het English.
Very well. Die wordt keihard gestraft, omdat hij het vuur dus uiteindelijk gestolen heeft. En Zeus, die is daar heel boos over. En die laat door een grote adelaar zijn lever uitpikken.
Maar elke dag, toch?
Elke dag, inderdaad. Maar waarom is dit zo'n belangrijk punt dan? Dat menselijk karakter geven aan een machine.
Het is natuurlijk wel een grens waar nu heel erg over gesproken wordt. Hè? Het is een beetje de ethiek van het robot zijn. En in het kader van ons Bakkie Media praten we dus over robotisering, het zelflerend vermogen en hoe die met name van invloed kunnen zijn op media marketing. Maar er is dus die downside. Kijk, persoonlijk vind ik robots en artificial intelligence best wel een eng gegeven. Kijk bijvoorbeeld naar films als Terminator Judgment Day. Hè? Skynet is coming. En dat voelt toch een beetje.
Je hebt mensen die clowns heel eng vinden. Je hebt mensen die robots.
It, kun je ook nog kijken.
die robots heel eng vinden. En als we het dan daarover hebben, over die angst. Ik las een quote die jou wel, denk ik, aanspreekt. En dat was: wanneer je een computer vraagt om de planeet te redden, zal hij bepalen dat de mens uiteindelijk de grootste bedreiging voor vormt voor de aarde.
Oh, is dit van iemand zo'n klimaatactivist? Greta Thunberg?
Nee. Nou ja, een beetje wel.
Nee, nee, volgens mij, ik weet wat die van is. Het is van die film op Netflix, I Am Mother. Het is best trouwens ook wel een goede film om te kijken. Er zijn heel veel goede films meer op Netflix tegenwoordig. Maar die quote, die refereert een beetje aan mijn angst. Hè? Kijk, want strikt genomen hebben slimme computers straks de mensen eigenlijk niet meer nodig. In ieder geval niet als de machine het mag bepalen, toch?
Nee, nee, nee. Maar ja, weet je, dit is dus natuurlijk iets wat meer mensen hebben. Sterker nog, hele intelligente, slimme mensen hebben dit ook al gezegd. Hè? Ik bedoel, Elon Musk heeft het erover gehad. Ik geloof dat Bill Gates hier ook over gepraat heeft.
Stephen Hawking, weer een Stephen.
Absoluut, Stephen Hawking. Dat is dan die wereldberoemde cosmoloog, natuurkundige, die volgens mij vorig jaar is overleden. Die waarschuwde dus tegen de gevaren van AI. En hij zei zelfs dat dit fenomeen mens kon uitroeien uiteindelijk. En voor de duidelijkheid, het ging hier dan vooral over wapen, hè, de wapenwedloop. En dat op een bepaald moment zelfdenkende systemen of bijvoorbeeld zelfdenkende wapens gaan bepalen of er oorlog komt of dat er mensen worden geliquideerd. Je hebt een heel indringend filmpje, het staat ook in de show notes, dus ga dat zien, waarbij een zwerm van drones uiteindelijk coördinerend aanvalt. En,
een soort moderne Birds van Alfred Hitchcock, maar dan is het nu drones anno 2020.
Ja, precies.
Anyway, allemaal waar wat je zegt. Hè? Er zijn natuurlijk genoeg bezorgde ogen hierop gericht, maar voor mij ligt het gevaar ook wel wat dichter bij huis bij onszelf. Hè? Ik ben vooral bezorgd over ontwikkelingen bij Google of bij Facebook. Hè? De privacygevaren waarover gesproken wordt. En vooral als ik dan kijk naar bijvoorbeeld zo'n invloed wat zo'n Cambridge Analytics had op de Amerikaanse verkiezingen en de Brexit. Eigenlijk wat ook naar voren komt in de documentaire The Great Hack op Netflix. Maar aan de andere kant ook de gevaren van zelfsturende auto's. Ik bedoel, als het regent of mistig is, dan weten ze niet precies waar ze naartoe moeten. Dus er is ook nog wel een hele grote slag te maken als het gaat om regelgeving en verbeteringen daarin, toch?
Ik vind het wel grappig dat die gevaren dus kennelijk ook van alle tijden zijn. Want ik ben eens even gaan kijken waar komt die term robot vandaan. Misschien hebben meer mensen dat wel eens gedaan. En de eerste keer dat die term ooit gebruikt werd was door een Tsjechische toneelschrijver met de naam Karel Čapek, heet hij volgens mij, een C met zo'n kringeltje eronder. En hij gebruikte in 1921 voor het eerst die term. En het woord is afgeleid van het Tsjechische woord robota. En wat gedwongen arbeid betekent, slavernij, zeg maar. En in dat toneelstuk, en daar komt-ie, doen robots die doen fabriekswerk wat de mensen niet willen doen. En op een gegeven moment hebben die robots daar tabak van. En wat doen ze? Ze komen in opstand en ze maken alle mensen dood.
Zo zie je maar weer. Ja, dames en heren, in 100 jaar is er niks veranderd. De bedenker van de term robot dacht ook al in doemscenario's. Best wel typerend, lekker cliché, toch?
Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, het is ook inderdaad wel een beetje naar geestige start van dit hele fenomeen. Maar laten eens even kijken naar media en marketing, hè? Want daar zitten we toch een beetje met Bakkie Media zitten we daarvoor. Als ik een beetje zo online ga lezen en een beetje rond ga kijken, filmpjes ga kijken, dan lijkt het net alsof dat AI, dat kunstmatige intelligentie, all around is en heel erg onmisbaar is. Is dat eigenlijk wel zo op dit moment?
Ja, nou ja, weet je, ik vind het eigenlijk van niet. Weet je, ik vind het weer een beetje een gevalletje interessant doenerij. Hè? Wat nu vaak een beetje als AI of artificial intelligence wordt versleten, is in mijn optiek gewoon slimme targeting of gewoon goede CRM. Hè? Je gaat goed om met je klantdata. Ik vind er nog weinig AI aan. Voor mij staan we pas aan het begin van het machine learning tijdperk en het artificial intelligence tijdperk. Het voelt een beetje als een hype, hè, waar onze vriend Willem Albert Bol ook vaak refereert, waar nu iedereen iets mee wil of moet.
Ja, de balans. Nou ja, het is, als je het zo zegt, het is best een scherpe opinie. Ik bedoel, misschien zelfs wel een beetje kort door de bocht, denk ik. Nou ja, ik bedoel, als ik al die artikelen lees. Ik heb bijvoorbeeld een mooi artikel gelezen van begin dit jaar van Linda de Borst van IBM. Hè, die had een artikel geschreven voor Marketing Facts. En die zei dit. Ik hoop dat ik het in één keer goed krijg. Door AI-analyses en gepersonaliseerde inhoud zal het opzetten van campagnes meer resultaat opleveren. Kortom, artificial intelligence en machine learning maken hyperpersonalisatie tot een realiteit.
Nou, applaus. Dus je krijgt het goed uit je mond. dames en heren, weet je, daar zijn we weer met de termen bingo.
Dus dat klinkt wel echt als ambitieus en dat het echt iets gaat opleveren.
Nou, oké, weet je, laat ik mijn mening even iets duidelijker formuleren dan. Ik geloof absoluut in het idee van artificial intelligence. Alleen de term die nu gebruikt wordt is al een beetje aan slijtage onderhevig of wordt verkeerd gebruikt. Als marketeers vind ik namelijk dat we nu vooral denken in zaken die we kennen en begrijpen. Zoiets als artificial intelligence, algoritmes, machine learning zijn er voor veel van ons nog een beetje ver van mijn bedshow, of ben ik nou gek?
Nou ja, misschien heb je daar inderdaad wel ook een punt. Dus dat mensen gewoon willen scoren. Dat is natuurlijk ook wat Willem-Albert inderdaad zegt van zoek de balans.
Spring op de hype.
Ja, ga niet gewoon meehypen en kijk gewoon naar wat goed werkt en niet. Maar oké, maar stel ik ben marketeer en iedereen om me heen en mijn baas zegt zoek eens even uit of we iets met artificial intelligence kunnen doen. Waar begin je dan eigenlijk?
Nou ja, vanuit marketingcommunicatieperspectief is het voor mij ligt de sweet spot van deze technologie bij personalisatie. Of dan wel hyperpersonalisatie, dus heel specifiek getarget, zoals het ook wordt genoemd. Het gaat eigenlijk om systemen die van menselijk gedrag leren. Bijvoorbeeld van surfgedrag, klikgedrag, hoe lang men op een bepaalde pagina blijft. En dan na verloop van tijd gaat dat systeem het gedrag kunnen voorspellen. Hè? En de menselijke factor gaat hier steeds vaker tussenuit. Hier vind ik wel dat we verschil moeten maken tussen machine learning en artificial intelligence. Als je over machine learning praat, dan gaat het erover wanneer een systeem op basis van duidelijke instructies haar output aanpast en optimaliseert. Dus daar zit nog wel een menselijke factor in. Het is een beetje patroonherkenning. En artificial intelligence gaat voor mij veel verder dan dat. Het gaat veel meer verder dan machine learning. Daar komen ook intuïtie, emotie, zelfbewustzijn
om de hoek. Een beetje het imiteren van de mens daarin. Ja, hè? En inderdaad ook een mooi voorbeeld is op het moment dat bijvoorbeeld instructies onduidelijk of heel vaag zijn, is dat dan door middel van kunstmatige intelligentie de machines kunnen improviseren en dan zeg maar initiatief kunnen nemen.
Ja, en zover zijn we nog niet. Hè? Bedoel, je kan een Deep Blue kan schaken tegen Kasparov, maar weet je, zoveel we zijn nog niet heel veel verder
daar. It's not magic, it's just math.
Exactly. Ja. En op dit moment zijn al die zelflerende oplossingen in mijn optiek nog vrij reactief. Hè? Er wordt vooral gereageerd, aangepast, geoptimaliseerd. Het wordt voor mij pas interessant wanneer systemen patronen en gedrag kunnen gaan voorspellen. Eigenlijk een beetje waar Amazon zich op voorhoudt en zegt van nou, wij gaan voorspellen wanneer jij een product moet kopen.
Dat is meer proactief in feite.
Ja, het is een beetje voorspellend marketinggedrag. En dat is natuurlijk wel waar iedereen naar op zoek is, dat je weet van wanneer is een consument van product in de
markt. Ik heb een mooi voorbeeld van een proactief inzet van AI. Gek genoeg toch ook weer van de big socials van Facebook. Die heeft een artificial intelligence oplossing in hun systeem. En die scant zorgwekkende berichten van mensen die bijvoorbeeld dreigen om zelfmoord te
krijgen. Oké, ja, dat is wel interessant.
Dus een soort zelfmoordpreventiesysteem hebben die. Dus proactief wordt dat dus gescand en dan wordt er automatisch een alert geplaatst bij hulpdiensten. En op die manier kunnen ze zeg maar kostbare tijd winnen. Want heel veel mensen die dus zeg maar met die gedachten worstelen, die posten bijvoorbeeld op Facebook Live een soort schreeuw om aandacht eigenlijk. En wat ze dus bijvoorbeeld zien, en dat vond ik wel interessant, is dat met subtiele nuanceverschillen in de taal, of bijvoorbeeld dat ze dat dus zien en dat volgers vragen stellen als van do you need help, weet je wel? Of wat is er, kan ik je helpen? En is dat voldoende voor die AI om dit soort berichten prioriteit te geven boven andere bullshit, zeg maar, alerts. Op zich wel goed om te melden, dit is dus in Amerika en in Europa mag dit dus niet. Nee,
zeker vanwege GDPR of privacy.
Nee, dus dat is eigenlijk best wel, ook wel interessant dat op een of andere manier daar dus een soort van grens ligt.
Ingrijpende voorbeelden. Kijk, het verrassende is dat dit een goed voorbeeld is, hè, dat Facebook eigenlijk iets doet aan zelfmoordpreventie. Maar aan de andere kant was natuurlijk ook een aantal weken geleden het feit dat de Google Home meeluistert met jouw gesprekken. En dat is dan weer de andere kant van het verhaal. Hè. Eigenlijk ons online zoekgedrag, onze voice comments die we geven aan onze Google Homes. Elke handeling voedt eigenlijk de grootste en slimste AI-machine aller tijden, Google. En wat mij betreft is dat ecosysteem niet meer te stoppen of in te halen.
Steeds groter, ja.
Maar aan de andere kant, voor marketeers is het wel weer fijn om steeds meer te weten over consumenten, beter te leren kennen, zodat je dus die hyperpersonalisatie of die smart targeting kan toepassen. Dus
en dat gaat automatisch.
Zijn dus, de twee kanten, toch?
Ja, ik bedoel, het bespaart je ook nog geld of zo, omdat dat heel snel en automatisch en beter en efficiënter moet gaan. Maar goed, het cynische ook wel van dat zelfmoordpreventieverhaal is daar kun je dus niet voor opt-outen in Amerika, weet je al. In hoeverre heb je dan een vrije keuze? En dat is precies, denk ik, de essentie van het dilemma. Maar goed, ik bedoel, ik heb ook nog even gekeken naar wat cijfertjes. Uit onderzoek van Duke University en Deloitte blijkt dat onder marketeers in Amerika 62% van de marketeers verwacht dat ze binnen 3 jaar vervangen zullen worden.
Kijk, dat is wel interessant, want dat doet me eens denken aan onze aflevering van vorige week over advies, hè, waarbij we aangaven dat marketeers geen vertrouwen meer hebben in hun adviseurs, dat er discussies zijn over transparantie. Maar interessanter, ze zijn er wellicht over een aantal jaar zelf niet meer.
De robots steken de marketing job over.
Exact, programmatic advertising.
Oké, maar dit is inderdaad goede Amerikaanse data. Maar ik was ook wel even benieuwd hoe het precies zit in Nederland met AI. Denk je dat we er een beetje klaar voor zijn hier in ons kikkerlandje?
Nou ja, jammer genoeg, Nederland blijft nadat ze in eerste instantie een voortrekkersrol hadden op artificial intelligence wel wat achter. Hè. We hebben heel veel slimme mensen en we zijn heel ver op het gebied van digitale ontwikkelingen. Maar eigenlijk worden die slimme mensen, die worden weggekocht vanuit de hele wereld, door de hele wereld. China, Duitsland in de auto-industrie, Amerika, ook in Rusland. En als je dan kijkt naar een soort index die daarvoor gemaakt is, hè, de AI Readiness Index, in samenspraak met de Oxford University, zijn wij eigenlijk teruggevallen van een respectabele 5e plek naar de 14e plek. Nou, dat is op zich wel een slechte ontwikkeling, denk ik.
Wat een woord ook weer, hè? De AI Readiness, de AI Readiness Index.
Ja, we zaten toch in de bullshit bingo aflevering. Ja.
Maar dan denk ik, weet je, oké, we zijn dan iets minder ready dan een aantal jaar. Wat betekent dit? Is dit heel erg gevaarlijk? Of is dit, hebben we hier last van?
Niet direct, hè. Maar kijk, het is ook weer een stukje toekomst. Als we niet investeren, dan zijn we nog veel meer overgeleverd dan dat we nu al zijn aan de grillen van aan de ene kant de grote Amerikaanse social platformen en aan de andere kant platformen met slechte reputaties, zoals bijvoorbeeld AliExpress en Alibaba in China, of platformen uit Rusland. En Nederland en Europa zijn toch altijd een beetje bezig met, nou, we willen een andere weg inslaan, we willen meer mensgericht werken. Ja, dan moet je wel die beste denkkracht in huis hebben. En ik ben benieuwd of dat de juiste richting is. Ik denk toch dat we een andere keuze moeten maken.
Ja, fair enough. Hey, ik heb ook nog, want misschien is het wel voor de luisteraar ook leuk om wat concrete voorbeelden te horen.
Nee, uiteraard. Anders blijven wij erover discussiëren.
Ja, maar ik zag een tof voorbeeld van Singapore Airlines. En die hebben dan samen met Panasonic machine learning ingezet om de consument beter te servicen. En bijvoorbeeld om een eigen supply chain te optimaliseren. En wat ze dan bijvoorbeeld deden, om het even wat concreet te maken, bij de in-flight content hebben ze dan gescand en gekeken van hoe dat werkt. Of dat werd automatisch gedaan. En wat blijkt dan bijvoorbeeld, leuk weetje, is dat de klassiekers, hè, pak een beet Gladiator of Seinfeld of
Star Wars, I am your father. Net als I am mother.
Leuk, ja, precies. Ja. Groundhog Day, die worden allemaal goed gekeken. Maar de blockbusters, waarvan je verwacht iedereen die wil de nieuwste films zien, die worden dan toch eigenlijk minder gekeken.
Nee, maar dat begrijp ik wel vanuit sociaal aspect. Kijk, mensen willen dat liever thuis zien of in de bioscoop, of niet op zo'n mini schermpje wat continu beweegt, omdat diegene voor je op zijn stoel zit te wippen. En dat is misschien niet cool, hè? Richting je vriendin of je vrouw of je beste vriend met wie je had beloofd om die film te gaan kijken.
Oh, sorry, ik heb hem al in het vliegtuig.
Sorry, ja, een beetje social pressure moet je weer gaan uitleggen, dus ik begrijp dat wel.
Nee, maar goed, vanuit business point of view, wat hier briljant aan is, is als je bijvoorbeeld ziet dat er heel weinig naar blockbusters wordt gekeken, hoe nieuwer de film, hoe duurder die is. Dus je hoeft die license fees richting, Paramount of zo, of Universal, hoef je niet te betalen op het moment dat mensen toch wat oude troepen kijken, weet je wel. Ja. Maar wat ze ook kunnen doen is monitoren welke maaltijden goed gegeten worden en welke er bijvoorbeeld terugkomen. En ze kunnen bijvoorbeeld kijken van als er richting Midden-Oosten gevlogen wordt, worden er meer zonnebril verkocht bij de tax-free of juist meer paraplu's. En op die manier kunnen ze dus automatisch die aankoopkant heel erg tweaken en zorgen dat er aan boord meer van dat is of meer van dat is. En dat is natuurlijk echt een super slimme machine learning inzet om je business beter te
laten. Dat is natuurlijk ook wel praktisch voor die vliegtuigmaatschappijen die allemaal onder vuur liggen, ook met die CO2-tax. En dan besparen ze toch weer wat geld, kunnen ze misschien daarin investeren. Maar daarover later meer in het kader van duurzaamheid. Over duurzaamheid gesproken, een ander voorbeeld daarvan, en ook weer in combinatie met robotisering. Gisteren was ik bij een persconferentie van de online supermarkt Picnic. En zij kwamen dus met het nieuws dat zij 250 miljoen extra hebben opgehaald, omdat zij een gerobotiseerd distributiecentrum in Utrecht willen gaan bouwen.
Ja, heftig.
Ja. Allerlei slimme sorteersystemen, diverse klimaatruimtes, ergonomisch beter, veel meer duurzaamheid. Hè. Met gebruik van slimme software moet namelijk voedselverspilling worden tegengegaan en het gebruik van verpakkingen worden teruggedrongen. Ja. Ik vind het best wel indrukwekkend voor Nederlandse begrippen. Zeker als je kijkt naar hoe lang ze bestaan. Lees vooral ook even het stukje hierover op De Ondernemer trouwens. Een kort interview met Michiel Muller en mijn persoonlijke visie erop.
Ja, nou ja, wat ik hier zo cool aan vind en misschien wel het mooiste, en dat is misschien ook de essentie van ons verhaal van waar ontmoet de mens de machine. Het mooiste is dat er ook heel veel banen worden in Midden-Nederland gecreëerd worden hier.
En ja, 1000 extra.
Ja, weet je, veel. En ik bedoel, wat we net zeiden is dat onze beste techneuten het land uitgaan omdat er geen mogelijkheden zijn. De private sector zorgt hier dus voor dat er dus wel banen worden gecreëerd en dingen zoals wat je in Amerika hoort, dat er een robot tax moet komen, weet je al, dus dat ze moeten
om de fabrieksarbeiders te beschermen, dat gaan we hier dus niet doen.
Nee, precies.
We gaan samen, hand in hand. Ja, mensen, machine gaan samen.
Nou ja, ik vind dat wel echt een van de positievere dingen. Hey, en over retail gesproken, dat is toch een van jouw
favoriete stokpaardjes.
Liefhebberijen. Heb je de nieuwe Bijenkorf feestdagen commercial gezien? Want wat zat daarin?
Een robot.
Ja.
Nou, het voelde voor mij als een soort Wall-E meets Pinocchio.
Marnie.
Marley en Eve heb je trouwens ook nog. Maar dat is weer een andere film.
Ja.
Nee, de eerste keer vond ik hem wel wat apart. Ik moest een beetje aan wennen. Maar het is wel heel erg onderscheidend, moet ik zeggen.
Ja, want grappig, het filmpje begint en dan heb je een soort, ik noem hem Mr. Miyagi van de Karate Kid.
Of Geppetto van Pinocchio.
Ja, zo'n inderdaad Geppetto-achtige uitvinder. En die brengt een robot tot leven. Hè? En eigenlijk weer het hele Frankenstein-scenario, want hij schept die
maar
robot.
Maar dit keer in kleur, niet in zwart-wit.
Ja, precies. Hij maakt Frankenstein. En net als bij Frankenstein, je zult het altijd zien, ontsnapt de robot uit het laboratorium. Het is ook echt niet te geloven met die robots. Die weigeren gewoon pertinent te doen wat de mensen willen.
Ja, maar dat is toch waar ik want dat gaat toch terug naar het begin. Ik zeg, dat is toch doodeng. Zo'n robot ontsnapt. En hij, oh, wat gaat er gebeuren? Maar, lieve luisteraars, ook voor de kinderen onder ons, niet gevreesd. Hij zaait geen dood en verderf zoals in Terminator. Hij komt gewoon terug met een groepje magische droomfiguren. Een soort Efteling of een soort Disney.
Want dat doen robots altijd. Die komen altijd terug met magische droomfiguren. En wat ik de indruk die ik kreeg was dat de magische droomfiguren waren de overburen. Hè, dat was een mannelijke...
Van de Hudson's Bay. Misschien hadden ze daar nog wat ballerina's over bij de uitvoering.
Ja, een mannelijke ballerina. Hoe heet dat? Ballerino? Ballerino. En wat prinsesjes en wat verklede feestvierders met maskers op.
Ja, met z'n allen lekker samen een dansje maken. Eigenlijk voelde het een beetje als een soort bijenkorf valt die vest. Een verkleed feestje met de payoff. Samen wordt het magisch. Ja. Een soort message met een happy end. Toch weer Disney. Inderdaad.
Nou ja, het is wel echt een hele bijzondere, onderscheidende commercial. In het begin vond ik het echt een beetje een raar verhaal. Ik denk, ik snap het niet helemaal. Maar je moet echt goed kijken. Misschien moet je hem zelfs twee keer kijken. Het is een beetje dromerige sfeer. Maar in feite zie je dus in dit korte verhaaltje voor de Bijenkorf alle dingen bij elkaar komen die we vandaag ook hebben besproken. Weet je wel, zowel de angsten. Weet je wel, zo'n robot die zijn eigen zin gaat en die ontsnapt en die doet lekker wat hij zelf wil. Maar ook de krachten van artificial intelligence. Die komen dus samen in een soort ideaalplaatje. Man meets machine en samen hebben ze een mooi feest.
Wauw. Nee, dit valt ons verhaal van vandaag wel erg goed. Je kunt gewoon die commercial kijken, dan hoef je eigenlijk niet met een bakje media te luisteren. Nou, zonder gekheid.
Hey, maar Thijs, mijn robot-intuïtie, hè, die vertelt mij dat we klaar zijn.
Nou, Daniel, dat klopt helemaal. Dames en heren, dit was Bakkie Media alweer voor vandaag. Wij zijn uiteraard te luisteren via SoundCloud, Spotify en Apple Podcast. En te volgen via Twitter, via @Bakkie Media. En uiteraard zijn we voor onze moeders ook te vinden op Facebook. Tot volgende week.
Bliep.